Drie weken geleden zijn we begonnen aan een nieuwe boodschappenserie, genaamd de Zeven Brieven. Broer Jos, je het even wilt op scherm tonen. Zeven brieven van Jezus Christus aan de zeven kerken die men vindt in het boek van Openbaring, hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 3. We hebben gezien drie weken geleden een korte introductie over wie de schrijver is van die zeven brieven. Het beeld dat Johannes heeft gekregen. Johannes die de pen vasthoudt, maar het is Jezus Christus die de inspiratie geeft, het visioen geeft, het beeld geeft. En het is eigenlijk een brief, zeven brieven, één grote brief, die gegeven werd aan boodschappers. Die ze moesten gaan verspreiden onder de verschillende kerken. Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Dat waren allemaal kerken in Klein-Azië, wat wij vandaag Turkije noemen. Amen. En het was de bedoeling dat die boodschappers die brief afgaven aan de verantwoordelijke voor de kerk. Aan de engel van elke gemeente. Elke engel, dat wordt verondersteld dat dat de voorganger was, dat dat de oudste was. En die moest dan het woord van de Heer, de brief van Jezus Christus, doorheen een visioen van Johannes, moest hij dan gaan geven in deze gemeente. Vorige week hebben we gezien de brief naar Efeze, was de eerste kerk. En Efeze was een kerk die, om het kort samen te vatten, had goede werken, deed goede dingen. Ze waren doctrinaal, volgens de leer, volgens het woord van God, goed bezig. Zij hadden iets tegen valse leer, tegen valse profeten. Maar, zei Jezus, ik heb iets tegen je. Je hebt je eerste liefde afgevallen. Je hebt je eerste liefde verlaten. Je bent goed bezig, maar de motivatie is verkeerd. Je doet het niet meer uit liefde voor mij. Het is een soort van traditie geworden en religie geworden. Je komt naar de gemeente en je zegt van ik geloof in dit, dat en dat. En Jezus is Heer en zover. Maar het is zonder liefde voor mij. En daarom zei hij, bekeert u en ga terug naar de werken dat je eerst deed. En die werken die ze eerst deden was een volle overgave voor de Heer zijn werk. Het was een volle overgave voor broeders en zusters. Liefde tussen elkander. En daar moesten ze terug naar keren. Dus Efeze was de kerk die liefdeloos was geworden voor de Heer. En dan hebben we de tweede kerk waarnaar de Heer een brief schrijft. En dat is de kerk in Smyrna. En dan zullen we even lezen wat Jezus heeft te zeggen. Openbaring hoofdstuk 2 vers 8. In de NBV alsjeblieft. Hij zegt schrijf. Nou, wat maar op blauw broer. Joh. Anders gaan we ze niet lezen. Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt hij die de eerste, even voor live uitklik. Degenen die een Bijbel hebben, hebben nu chance. Hè? Degenen die geen Bijbel hebben, die kunnen nu niet volgen. Dit zegt hij die de eerste en de laatste is. Die dood was en nu leeft. Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert. Hoewel u rijk bent. Broer, ga gewoon terug naar een liedje. Zet gewoon een liedje op en dan krijg je terug een blauwe achtergrond en gaat dan naar... Als het is. Vers 8. Gewoon naar onder scrollen met pijltjes. Ik weet... Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, de dood was en nu leeft. Vers 9. Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen. Vers 10. Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid en zo op de proef worden gesteld. 10 dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade ondervinden. Amen. We lezen hier dat de gemeente in Smyrna blijkbaar veel te verduren heeft. Dat ze ellendig leefden, dat ze armoedig leefden, dat ze belasterd werden, dat ze vervolgd werden. En deze gemeente in Smyrna was een gemeente in een echte stad. De brief werd niet zomaar geschreven aan fictieve gemeenten, maar het is een echte gemeente. En deze gemeente werd gezuiverd in hun geloof als gevolg van de vele verdrukkingen en vervolgingen dat zij moesten ondergaan. Wie van jullie weet dat verdrukking en vervolging leidt tot het testen van je geloof? En als je het geloof de test, als je geloof de test doorslaagt, dan kom je eruit als puur goud. Wel, Smyrna is nog steeds een plaats vandaag. Het noemt niet meer Smyrna, maar het noemt Izmir in Turkije. En er zijn sommigen misschien al in Izmir geweest in Turkije. Ik denk dat daar ook een vlieghaven is, niet? Dat was een verkeerd. Maar. Nu, in ieder geval, deze kerk werd hevig vervolgd. En vandaag, de dag nog steeds over heel de wereld, worden broeders en zusters overal ter wereld vervolgd omwille van de naam van Jezus. Ze worden gediscrimineerd, ze worden geslagen, ze worden verworpen, ter dood veroordeeld, geëxecuteerd, bespuwd, beschimpt, omdat ze de naam van Jezus eer willen aandoen. Maar we hoeven niet te gaan naar het Midden-Oosten om daarover te horen. We moeten niet gaan naar het Verre Oosten, naar Noord-Korea en China, om te horen van verhalen van christenen die vervolgd worden. Nee, zelfs in het eens zo christelijke Verenigde Staten gebeuren er aanslagen van religieuze aard om de zoveel maanden. Een paar maanden geleden was er nog die schietpartij in een methodistische kerk. Een paar dagen geleden nog maar, was er een schietpartij in een school, waar dat de schutter vroeg of er christenen aanwezig waren. En zij die zeiden ja, werden neergeschoten. Waarom wordt de kerk vervolgd? Waarom gebeuren deze dingen, kan je jezelf afvragen. Is God niet in staat om zijn eigen gemeente, om zijn familie te behouden? Is God niet in staat om zijn eigen zoon en dochters, om zijn mensen te beschermen van deze heidenen, ongelovig gespuis? Waarom laat God deze dingen toe? En de kerk in Smyrna had het al zo moeilijk. Ze hadden het al zo moeilijk en de brief van Jezus naar deze kerk zegt dat ze het nog moeilijker zouden krijgen. Zij wees niet bang voor wat er nog te komen staat. We hebben het al zo moeilijk, Heer. We zijn al zo ellendig en armoedig en er komt nog een schepje bovenop. Waarom is dit zo? Wel, je moet weten, in tijden van vervolging en verdrukking komt uw geloof naar boven. Of uw gebrek aan geloof naar boven. Het zal u aantonen of het echt geloof is of vals geloof. Het zal u laten zien of je echt een volgeling bent van Jezus of je gewoon een stoelverwarmer bent op zondag. Het zal de hypocrieten verwijderen van de authentieke. Ik kan nog zeggen. Het zal de hypocrieten separeren, verwijderen van de authentieke. De schapen van de bokken. Jezus zei dat het ging gebeuren. Hij zei in Matthäus 10, 22, broeder Jo. Hij zei, jullie zullen door iedereen, sprekende tegen zijn leerlingen, Matthäus 10, 22. Jullie zullen door iedereen worden gehaat, omwille van mijn naam. Maar wie stand houdt tot het einde zal worden gered. Halleluja. Johannes 15:18. Johannes 15:18 in dezelfde MBV. Jezus weer al, die zegt, wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haten dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf. Maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld geroepen. Daarom haat ze jullie. Vers 20. Denk aan wat ik gezegd heb. Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dan zullen ze ook jullie vervolgen. Maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Dit al zullen ze jullie vanwege mij aandoen. Want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. 2 Timotheus 3 vers 12. Ook Paulus affirmeert de woorden van Jezus. En Paulus zegt, allen die vroom en in eenheid. 2 Timotheus hoofdstuk 3. 2 Tim 3, 12. Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Het is als het ware een soort van, maar geen belofte, maar een soort van wet. Als we vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zal er vervolging komen op een of ander niveau. Vervolging omwille van je associatie met Christus Jezus kan verschillende vormen aannemen. In het extreemste geval kan dit leiden tot de dood. Zoals vandaag de dag nog steeds gebeurt. U hebt de beelden allemaal gezien van de Koptische christenen die in een oranje overal worden geleid naar een plaats om hun kop afgehakt te krijgen door de IS. Maar elke christen op een of andere manier die een vroom en een leven wil leiden in eenheid met Christus Jezus, zal een doelwit zijn voor de duivel. Hij zal vervolgd worden in zekere mate. Dat kan allerlei vormen aannemen, van het verliezen van je beste vriend. Opeens willen ze niet meer met je omgaan omdat je rare dingen spreekt. Je begint rare dingen te geloven. Je gaat niet meer naar bepaalde plaatsen. Je vindt geen plezier meer in het drinken van alcohol. Je wilt niet meer kijken naar die blote vrouwen op tv samen met de rest en dan lachen en een pint drinken. En je verliest daarbij vrienden. Je verliest daarbij familie die denken dat je in een secte zit. Omdat ze het niet begrijpen. Omdat ze hem niet kennen. Die jou gezonden heeft. Je collega's op het werk zullen misschien soms vreemd aankijken wanneer je te veel babbelt over die liefde van de Heer die in je hart zit. Negatieve opmerkingen die kan je krijgen en zo verder. We zullen het allemaal meemaken. Wil je in eenheid leven met de Heer? Nu, dit alles heeft zijn doel. Vervolging heeft zijn doel. Jacobus zegt, Jacobus 1 vers 2. Vervolging heeft zijn doel. Oppressie heeft zijn doel. En Jacobus 1 vers 2 zegt, het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Dus, ons geloof wordt op de proef gesteld door vervolging, door beproevingen. En dan kunnen we zien, zijn we standvastig? Zijn we niet standvastig? Als je standvastig daadwerkelijk blijft, zullen we volmaakter en volkomener worden, zonder enige tekortkoming. Halleluja. Dus dank de Heer dat er af en toe beproevingen komt. Ik dank de Heer dat er af en toe zo ineens een situatie op mij afkomt, en daar, waarna ik denk van, oh Heer, wat was ik eigenlijk toch niet standvastig? Wat schoot ik toch wel snel in paniek? Wat was mijn geloof toch wel eventjes aan het twijfelen? Waarom was ik ineens zo angstig? En daaraan kunnen we werken. En daarom kunnen we zien, Heer, ik heb nog een langere weg te gaan dan ik eerst dacht. Ik dacht dat mijn geloof sterk was, maar dit heeft me aangetoond dat er nog wat werk aan de winkel is. Amen. Petrus zegt ongeveer hetzelfde in 1 Petrus 1:6. Hij zegt, verheug u hierover. Hetzelfde als wat Jacobus zegt, wanneer hij zei in het begin van, het moet u tot grote blijdschap stemmen. Zij zien vervolging als een soort van blijdschap. Het is een eer. Omwille van de naam van Jezus vervolgd te worden, zien zij het. En Petrus zegt hetzelfde. Verheug u hierover. Ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Want zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud. Dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft uw lof, eer en roem, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Vers 8, u hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Amen. Het doel is om uw geloof te testen. En de echtheid ervan te doen laten blijken. God laat het toe. God laat de beproevingen toe, zodat het een getuigenis wordt voor uzelf. En een getuigenis voor anderen. Sommigen zeggen misschien, ja maar, als God weet dat mijn geloof al echt is, waarom word ik dan nog getest? God weet het toch, dat ik echt geloof heb. Waarom moet ik dan nog doorheen deze omstandigheden gaan? Wel, het is niet zozeer voor hem. Amen, want God weet alles. Amen. Maar het is voor jou, want jij weet het nog niet. Het is voor anderen, want wanneer jij lijdt en God helpt je doorheen, dan weet, halleluja, dan weet jij dat God betrouwbaar is. Wanneer ik lijd en mijn geloof wordt getest en God leidt me doorheen, dan weet ik, ik kan vertrouwen op God. Ik heb meer wijsheid, ik heb meer ervaring en mensen rondom mij kan ik ook gaan helpen met die wijsheid en met die ervaring. Laten we dus teruggaan naar deze gemeente in de stad van Smyrna, Openbaring 2:8. Jezus begint met te zeggen, dit zegt hij, die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft. Jezus begint met een titel over zichzelf te openbaren. Hij begint trouwens elke brief aan de gemeente met eenzelfde patroon. Hij zegt altijd, schrijf aan de engel van de gemeente en zo. En dan geeft hij een titel, een iets, wie hij is. Telkens zegt hij iets over zichzelf. Dit ter bemoediging voor die gemeente. Jezus zegt niet, schrijf naar de gemeente in Smyrna, ik ga jullie helpen. Ik ga dit en dat voor jullie doen. Nee, hij zegt gewoon wie hij is. Hij zegt gewoon voor wat hij staat. Hij is de ik ben die ik ben. Wat ik zal zijn, zal ik zijn. Hij zegt niet, ik zal dit en dat doen. Hij zegt gewoon wie hij is. Je moet niet weten wat God kan doen voor jou. Je moet weten wie hij is. Halleluja. Ik moet niet weten wat God kan doen. Ik weet wat ik kan. Ik moet weten wie hij is. Zijn essentie. Zijn karakter. Halleluja. Zijn geest. Veel mensen zoeken een uitweg. En willen dat God hun dit en dat geeft. Wel, geld kan dat ook allemaal doen voor jou. Het meeste dat je wilt. He? Zoek je een job. Als je de lotto wint. Dan heb je geen job meer nodig. En zullen zo gezegd gelukkig worden. Ik moet niet bepaalde dingen hebben. Ik moet weten wie hij is. Voor wat hij staat, of hij bij mij is, of hij achter mij staat, of hij mij gaat leiden in die bepaalde dingen. En hij is goed, hij is groot, hij is machtig, hij is barmhartig, hij is geduldig, hij is liefdevol, hij is de eerste, hij is de laatste, hij was dood maar leeft nu. En dat was speciaal voor de kerk in Smyrna. Hij zegt, ik ben de eerste, ik ben de laatste. Waar vinden we dit nog terug? In het begin? In het Oude Testament, in het boek van Jesaja, hoofdstuk 44, vers 6, in MBG-vertaling, Bruno. Het is niet de eerste keer trouwens dat Jezus zegt, ik ben de eerste, ik ben de laatste. Hij zegt het ook in het boek van Openbaring, hoofdstuk 1. Maar het komt vooral uit het Oude Testament, waar dat de grote Yahweh God, Jehovah God, zegt in 44, 6, zo zegt de Heere, de koning en verlosser van Israël, de Heere der Heerscharen. Ik ben de eerste, ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. Dit zijn de woorden van Yahweh God, de grote ik ben die ik ben. De schepper van hemel en aarde, die zei, door het woord werd er de hemel, werd er de aarde en werd de mens gesproken. Jezus wilde het zeggen in zijn brief in Openbaring 2:8, ik ben de eerste en de laatste, ik ben God. Ik ben almachtig. Ik leef voor altijd. Ik was de eerste en ik zal er de laatste zijn. Ik ben de grondlegger van uw geloof. Ik ben ook de voltooier van uw geloof. Voordat jij er was, was ik er. Als jij weg bent, zal ik er nog steeds zijn. Ik leef voor altijd. Ik ben eeuwig. Jezus was niet zomaar een man die goed was. Sommigen denken dat het een of andere politieker was, een revolutionair die de wereld omver draait. Nee, hij was niet zomaar iemand die een goed leven had geleden zoals Gandhi of Boeddha. En dan aan een kruis is gestorven of garmen. Nee, Jezus was niet zomaar een man uitgekozen door God. Nee, het was God zelf die in mensengedaante kwam om de zonde van de mensheid op zich te nemen. En daarom kan Jezus zeggen, ik ben de eerste en ik ben de laatste. De Alpha. En de Omega. Dat waren de eerste en de laatste letters in het Grieks alfabet. Ik was er voorheen en ik zal er altijd zijn. Waarom? Omdat ik God ben. En buiten mij is er geen God. Nu, hoe kan iemand zeggen dat hij de eerste is en de laatste? Eeuwig dus. En even later zegt hij, ik was dood en nu leef. Leeft hij dan niet altijd? Ja, u moet weten, Jezus is God geïncarneerd als mens. Jezus als mens kon natuurlijk sterven. Hij had honger, hij had dorst, hij had menselijke gevoelens en emoties, hij had pijn en voelde die enorme druk op zijn schouders. Maar hij had de identiteit van God. Amen. Niemand van jullie is God, nietwaar? Niemand van jullie. Maar Jezus leefde als u en ik. Maar hij wist, hij besefte, ik ben de Zoon van God, ik ben mens incarneerd. Ik ben God incarneerd als mens. Waarom zegt Jezus deze dingen tegen de kerk in Smyrna? Wel om ze te laten weten, dat wat jullie meemaken, kerk in Smyrna, ik heb ook meegemaakt. Ik was dood. Ze hebben mij vervolgd. Ze hebben mij gekruisigd. Zoals nooit tevoren, maar ik leef. Jezus wil ze laten weten dat hij bij hun is en dat hij almachtig is en dat hij alles ziet. Hij ook is gestorven omwille van vervolging. Maar, wees niet bang. Ik leef vandaag. Dat is het goede nieuws. Deze mensen, deze christenen die zwaar vervolgd werden, gingen het nog erger te verduren krijgen, zelfs tot het punt dat ze konden sterven. Maar Jezus wou hun laten weten, wil jou laten weten, wil mij laten weten, dat als je volhoudt en trouw blijft, ook al sterf je, je zal leven. Sommigen denken, oh ja, dat is normaal. Dat is normaal omdat je je Bijbel hebt op je schoot. Die mensen hadden geen Bijbel op hun schoot. Amen. Er was amper een Nieuw Testament dat samen werd gesteld. Misschien hadden er een paar brieven van Paulus en Petrus zoals samengedaan. Maar tegen die tijd in 19 jaar Christus was er niet zo mooi bij een gebundeld Nieuw Testament. Zij moesten het doen met authentieke woorden van de troon zelf geschreven door een apostel. En Jezus wou hem laten weten, ook al ben ik gestorven, ik leef. Jezus heeft de extreemste vervolging meegemaakt, gekend door een mens. Hij was het onschuldig lam van God. Wat Jezus heeft meegemaakt, heeft nooit iemand anders op de aarde meegemaakt. Oh, maar broer Bart, er zijn toch mensen die ook gemarteld worden, die jaren in de gevangenis worden gestoken, ergens in een hoekje worden gestoken, waar onmenselijke dingen meegedaan. Je zou het niet durven inbeelden, je wordt er triestjes van als je eraan denkt. Ja, dat is waar. Dat is waar, maar Jezus was zoals geen enkele andere mens op aarde. Hij was onschuldig. Amen. Was zondeloos. Amen. Hij vervulde de wet van God en werd uitgekozen, halleluja, om te sterven aan het kruis. En bovenal, die dingen. Dan was hij onschuldig. Hij werd verraden door zijn eigen volk. Werd aan de Romeinen uitgeleverd om daar een criminele dood te lijden. Maar dan nog, om verder te gaan, hij kreeg de zonde van de hele mensheid op zich. En werd voor 3 dagen en 3 nachten naar de hel gestuurd. Naar het graf. Halleluja. Maar het graf en de dood konden hem niet houden. Jezus leeft vandaag. Omdat hij leeft, hoef ik niet te vrezen voor morgen. Amen. Vers 9. Vers 9, broer. In Openbaringen 2. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Dus nadat Jezus iets heeft gezegd over zichzelf, wie hij is, dat je niet bang hoeft te zijn, dat hij weet wat je meemaakt. Halleluja, dat hij in controle is. Hij zal er altijd zijn. Ook al verdwijnen we hier op aarde, hij zal er altijd zijn. En dan zegt hij, dit is, ik weet van de ellende en armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Amen. Ik heb gisteren iets interessants gelezen over Smyrna. Smyrna komt van het Griekse woord Smyrnaios. Ja, zeg dat maar een keer. Smyrnaios. Dat klinkt gelijk smurfen. Het woord werd eigenlijk afgeleid van een ander woord, Smyrna. En dat betekent mirre. Mirre. Wierook en mirre. En aloë. U heeft wel eens gehoord van mirre. Het was een van de geschenken dat de wijzen meebrachten bij de geboorte van Jezus. Het was een kostbaar goed in die tijd. Het werd gebruikt om lichamen mee in te balsemen. Het werd gebruikt voor medicinale redenen. Het werd gebruikt voor in parfums te doen. Het werd gebruikt om in wijn te doen. U weet, wanneer Jezus naar het kruis ging, boden ze hem een mengel aan van wijn en mirre om de pijn te verzachten, maar Jezus nam er geen deel aan. Het werd gebruikt voor lichamen in te balsemen. U weet het verhaal van Jezus toen hij gestorven was, dat er een man was met 100 pond, een mengsel van 100 pond van mirre en aloë om het lichaam van Jezus mee in te balsemen. Het was heel kostbaar, omdat het ook zeer zeldzaam was. Mirre was en is eigenlijk een opgedroogd sap van een boom ergens in een woestijn. Die boom vind je in een woestijn, een heel zeldzame boom. En een mirre-oogster, zoals dat ze die noemen, zou naar die boom gaan en dan in die boom beginnen te kerven. En dan wachten totdat de boom begint te bloeden, bij wijze van spreken. Dan komt er sap uit. En dat sap zou dan uitharden en zou dan zeer lang houdbaar zijn en makkelijk transporteerbaar zijn. Maar in zijn harde toestand is dat sap nutteloos. Je hebt misschien al wel eens aan een boom zo gezien, zo die druppels die eraan hangen. Zo druppelsap. Nou, dit is mirre sap, mirre hars. Maar als het sap zijn genezende en aromatische werken of voordelen wil geven, moet het eerst gebroken worden en verbrijzeld worden. Nu, de kerk in Smyrna, dat eigenlijk betekent mirre, was een beetje zoals mirre zelf. Het was kostbaar en zeldzaam. Het behoorde niet tot de wereld, maar het behoorde tot Jezus. Het was kostbaar en zeldzaam. Niet voor de wereld was het kostbaar en zeldzaam, maar voor Jezus was het zeer kostbaar en zeldzaam. Daarom zei hij, u bent arm en ellendig, maar u bent wel rijk. Voor de wereld waren ze ellendig en armoedig, maar Jezus zei dat ze rijk waren. Juist zoals mirre werd deze kerk elke dag gebroken, zodat hun geloof eruit kwam als puur goud. Zodat hun mirre hun werking kon hebben. Want in harde toestand had het geen werking. Het moest verbrijzeld worden, het moest gebroken worden, het moest vloeibaar worden en dan pas kon het zijn werking hebben. Deze kerk kon voor Jezus meer gedaan krijgen in hun gebrokenheid dan een kerk dat comfortabel was. En als we spreken over gebroken worden, dan hebben we het niet over een paar tegenvallen. Een paar setbacks. Zij hadden het erg te verduren. Smyrna was een stad dat bekend stond voor de aanbidding van de keizer van het Romeinse Rijk. Smyrna dingde steeds voor de titel van de mooiste stad in Klein-Azië, tezamen met Efeze. En er was veel tempelprostitutie, er was heel veel heidense bijgeloof en offergaven aan de ene god, de andere god, god en godin. Maar wat nog erger was, was de Romeinse keizerafgodendienst. Zie, in 195 voor Christus, heb ik gelezen, werd in deze stad de eerste cultus opgericht, genaamd Dea Roma. Dea Roma. Dea, Deus, God. Roma, Rome. God Rome. Dus Rome is God. Betekent eigenlijk Rome is goddelijk. Letterlijk God Rome. En veel politieke leiders in die stad, in het Romeinse Rijk, in Smyrna, dachten waarschijnlijk, kijk, we bidden hier al tot Zeus en weet ik veel hoe dat ze allemaal noemen. En tot Athene bidden we en we bidden tot Apollos en we bidden tot dat. Maar ja, dat zijn geen mensen van vlees en bloed. Hè. Wat als dat niet marcheert? We kunnen maar beter een man, een systeem, iets dat wij zien, iets waarin we leven, kunnen we maar beter aanbidden, zodat zij iets kunnen veranderen aan onze levensomstandigheden. En dus gingen ze de keizer aanbidden. Gingen ze Rome als moeder, de moederstaat aanbidden. Heel het systeem werd een godsdienst op zichzelf. Dit zijn tenminste de keizers, mensen van vlees en bloed. Zij konden iets veranderen in ons leven, moesten ze gedacht hebben. En dus de verering van de keizer, de verering van de staat van Rome, was begonnen. Maar het werd erger. Ten tijde van het schrijven van deze brief, ongeveer in 90 na Christus, 96 na Christus, was er een keizer genaamd Dominitaan, die keizer was. Hij was redelijk vol van zichzelf. En vroeger was de keizerverering optioneel. Maar ten tijde van het boek van Openbaring werd het verplicht in Smyrna. Elk jaar moest elke inwoner van Smyrna verplicht om naar de tempel te komen waar dat beeld stond van Rome als God. En moest daar wierook gaan branden. Een gebedje doen en zeggen, keizer is heer. Keizer Caesar is heer. En als ze dit deden, dan kregen ze een certificaat dat ze dit hadden gedaan en werden ze met rust gelaten tot het volgende jaar. Nu, je zal misschien al wel inbeelden dat dit een probleem vormt voor christenen. Want er is maar één Heer en dat is Jezus Christus. En zij die roepen op de naam van de Heer en hem belijden als Heer, zullen worden gered. En op één dag, zegt de Bijbel, zal elke knie buigen en elke tong belijden dat hij Heer is. En zeggen dat iemand anders Heer is, is de Heer verloochenen. Is de Heer ontkennen. En Jezus zei, als we dat doen, zal Hij ons ontkennen voor Gods eigen troon. En dus de christenen kregen het hard te verduren. Want op elk gegeven ogenblik kon daar de Romeinse politie op uw deur kloppen en zeggen van, laat ons uw certificaat zien. Dat je bent geweest om te zeggen, Caesar is Heer. Je hebt dat certificaat niet, dan ben je een vijand van Rome. Dan ben je een staatsvijand, dan pakken we een job af. Dan pakken we al je voordeel af en pakken je staatsburgerschap af. Want je bent een vijand van Rome. Jij wil je allegiance niet geven aan Rome. En ze sluit je op in de gevangenis. En je werd voor het gerecht gebracht. En de dood als gevolg was het resultaat. Kan je nu inzien waarom ze gebroken worden? Hoe ze niet anders konden dan vertrouwen op God? Hoe zou jij trouwens reageren wanneer jij in hun schoenen zou staan? Zou je meedoen met de rest en gewoon wat wierook branden en zeggen dat Keizer Heer is? Zou jij daar staan en zeggen, oh Heer, vergeef me vandaag, ik weet, ik heb het zo moeilijk. Hè. Maar ik meen het goed, hè. Mijn hart is juist met u. Hè. Maar laat me gewoon zeggen dat Caesar Heer is, maar jij bent eigenlijk wel Heer. Hè. Maar dat is maar wierook, hè. Zo belangrijk is dat. Hè. Zou je zo beginnen te redeneren om je leven te redden? Dan denk ik niet dat je de woorden te horen krijgt van Jezus. Die zei, ik zie dat je ellendig behandeld wordt. Ik zie dat je arm bent, hoewel u rijk bent. Ze waren rijk, want ze hadden hetgeen dat echt belangrijk is. Puur geloof in hem. Puur vertrouwen in hem. Het vertrouwen dat hij bij hun zal zijn. Maar ze krijgen het niet alleen te verduren van de Romeinen broeders en zusters. Zij gaat verder. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen. Bij Satan horen. Het waren Joden, maar eigenlijk niet Joden, want ze vervolgden amen, de leerlingen van God. Ze volgden de kinderen van God. Zij behoorden toe bij Satan. Iedereen die de Messias verwerpt, behoort toe bij Satan. Dat zijn niet mijn woorden, hè. Het zijn Jezus, zijn eigen woorden. Iedereen die de Messias ontkent, hoort bij Satan toe. En zij zijn nu nog steeds vandaag de Joden. Zij denken dat ze almachtige God aan het aanbidden zijn. Maar ze hebben de Messias, God in het vlees, verworpen als hun redder. En ze behoren toe bij Satan. En juist zoals ze Jezus, hun eigen Messias, hebben belasterd. De Joden hebben hem overgegeven aan de Romeinse autoriteiten. Belasteren ze nu nog de volgelingen van Jezus. Ze verspreiden in die tijd leugens over de christenen, zodat de christenen alle schuld zouden krijgen en ervoor opdraaiden. Zelfs jaren na deze feiten, en dit is wel een mooi verhaal. Momentje. Zelfs jaren na deze feiten, in het jaar 155 na Christus, werden de christenen in Smyrna nog steeds vervolgd. Hebt u ooit al eens gehoord van Polycarpus? Niemand? Polycarpus, volgens de overleveringen, was een volgeling, een leerling van apostel Johannes. En was de bisschop van de kerk in Smyrna. Hij stierf in 155 na Christus. Nu, het is gezegd geweest dat de Joden voorstander waren om deze man in de arena voor de leeuwen te werpen of levend te verbranden. En zij gingen zelfs het hout ervoor leveren om dat zo snel mogelijk in orde te krijgen. Het is gezegd geweest, toen hij de arena binnenkwam, Polycarpus, kreeg hij de keuze van de proconsul. Hij kreeg de keuze om de naam van Christus te vervloeken, of om wierook te branden voor Keizer en zeggen, hij is Heer. En weet je wat Polycarpus antwoordde? Hij antwoordde in het midden van die arena, vol met duizenden mensen die bloeddorstig kwamen kijken om die arme christen te zien opgepeuzeld en levend verbrand te worden voor hun eigen vertier. Hij antwoordde, 86 jaar heb ik hem gediend. Hij heeft me nooit iets verkeerd gedaan. Hoe kan ik nu de koning verloochenen die me heeft gered? En de proconsul bedreigde Polycarpus, als hij niet zal belijden dat de keizer Heer is, zal je verbrand worden door het vuur, levend verbrand. Waarop Polycarpus antwoordde, jij bedreigt me met vuur dat voor een kort moment brandt en dan weggaat, maar jij weet niet van het vuur dat klaar staat voor het oordeel van al het slechte dat voor eeuwig zou zijn. Op wat sta je te wachten? Kom en doe met mij wat je wil. En zo werd hij dan gepakt en verbrand en volgens de legende, maar een legende, ik weet niet of het helemaal waar is. Wouden ze hem vastbinden, op de brandstapel leggen, maar Polycarpus zei, je hoeft me niet vast te binden. De Heer die ik dien, zal me houden in dit vuur. Hij zal me vasthouden in dit vuur. En overlevering zegt dat hij niet werd aangeraakt door het vuur, dat hij niet werd verbrand door het vuur, zodanig zelfs dat ze een speer moesten nemen en hem moesten neersteken, eer dat hij dood was. Amen. Dit was het lot, dit was het dagelijks leven voor de christenen in de eerste 3 eeuwen na Christus. Amen. Vers 10. Wees niet bang. Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid en zo op de proef worden gesteld. 10 dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven. Je zou denken dat het hier eindigt, ze leven ellendig en armoedig. Dat je denkt van, oh Heer, stop het hier nu, maar het gaat verder. Sommigen onder hun zouden de gevangenis worden ingegooid en zo op de proef worden gesteld. Amen. Wel, in die tijd, je zou misschien denken, oh dat is nou niet zo erg, de gevangenis. Maar de gevangenis in die tijd is niet zoals vandaag. Ja? De gevangenis van vandaag, dat is een luxe hotel, waarschijnlijk vergeleken met de gevangenissen in die tijd. De gevangenis in die tijd was trouwens ook niet bedoeld om u te straffen. Of om u te corrigeren, zoals we vandaag doen. We proberen de mensen die iets mis hebben gedaan te hervormen door hun die straf op te leggen. Zodat ze, is de theorie, er beter uit zouden kunnen komen. Je hervormt, amen, met andere gedachten. Dat is althans de theorie. Maar zij, de Romeinen, hadden helemaal geen principe of theorie van we proberen mensen te hervormen. Ze maakten voor hun geen zier uit wat er met mensen gebeurde. Heb je iets verkeerd gedaan, ging je de gevangenis in. Waarom? Om 10 dagen later of zoveel dagen later uw straf te aanhoren. Het was gewoon maar een tijdelijke plaats. U hebt iets verkeerd gedaan, hebt iets gestolen, schoe, we hakken je hand eraf. Heb je moord gepleegd, schoe, jij zult sterven. Heb je gestolen, goed, je moet zoveel en zoveel betalen. Ze hadden niet echt het systeem van, ik denk niet dat ze daar zich mee wouden bezighouden. Ze zeiden dat ze ergens op een eiland konden worden verscheept. Zoals Johannes op het eiland van Patmos werd terechtgewezen. Maar dus de gevangenis was niet een leuke plaats. Het was een wachtplaats om terechtgesteld te worden. Wat meestal in het geval als je een christen was tot de dood leidde. Daarmee dat Jezus zei, blijf trouw tot in de dood. Maar wees niet bang, zei hij. Dank de Heer voor zijn woord. Wees niet bang, want ik ben bij jou. Wees trouw. Galaten 6:9 zegt, laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Daarom heb ik in het begin van de preek gezegd van, om tegen de buurt te zeggen, geef niet op, hou vol. De kerk in Smyrna was een toonbeeld van vervolging, maar nog beter waren een toonbeeld van niet op te geven. Amen. Dat is een toonbeeld voor ons. Weet je, er kwam ooit eens een voorganger uit Rusland. En toen was Rusland nog communistisch, dus hij kwam uit de Sovjet-Unie naar Amerika. En die voorganger uit de Sovjet-Unie, die zei tegen die voorganger van Amerika, ik zou niet willen wisselen met jou. Ik zou niet hier in Amerika een kerk willen voorgaan. En die voorganger in Amerika zei, allee, over wat spreek je nu? Jij wordt, ik weet niet hoe hard, vervolgd in Rusland. In de Sovjet-Unie was verboden, je moest ondergronds gaan. Als je bekend werd dat je Bijbels had, dan werd je terechtgesteld enzovoort. En toch zei, ja, ik snap niet, zegt die Russische voorganger, ik snap niet hoe jij het hier kan volhouden. Die mensen zijn zo verwend, zijn zo comfortabel. Zij weten niet wat lijden is, zij weten niet wat offergeven aan de Heer is. Zij zijn niet standvastig. Ik snap niet hoe je het hier kan uithouden. Bij mij is het veel makkelijker. De mensen komen vanzelf tot Jezus. Ze hebben alles al verloren. Ze worden vervolgd, maar ze blijven standvastig. En ze krijgen meer en meer van Jezus in hun leven, waardoor dat ze nog standvastiger blijven. En dus, hij zou niet willen wisselen, is dat niet? Is dat niet opmerkelijk? Amen. Dus we zeggen altijd, oh garmkes, de vervolgde kerk in het Midden-Oosten. Oh garmkes, de kerk in het Westen. Amen. Zij denken dat ze het goed hebben, maar ze zijn arm. Ze denken dat ze rijk zijn, maar ze zijn armoedig. Terwijl het andersom is, zij die armoedig en ellendig zijn, maar standvastig zijn, zijn rijk in Jezus. Geef niet op. Buig je knie niet voor Satan. De Heer zal je belonen. Weet je, ik wil je geen schuldgevoel op je nek werpen. Ik wil gewoon dat je dingen eigenlijk in perspectief begint te zien. Dat de volgende keer wanneer we denken van ik word vervolgd, denk even aan de vervolgingen in een ander deel van de wereld. Ja, het kan zijn dat je vervolgd wordt in zekere mate. Maar wees blij, wees verheugd dat de Heer bij je is. Amen. En wees niet bang, maar ga verder. Je leven staat hier nog niet op het spel. Amen. Je kinderen, hun leven staan nog niet op het spel. Spiritueel gezien wel. We hebben een andere vervolging. hun humanistische vervolging, hun gedachtenvervolging. Amen. We worden niet geslagen, we worden niet bespind, we worden niet uitgespuugd. Gelukkig, dank de Heer. We krijgen af en toe een kritiek te verwerken, maar er is veel spiritueel verworping in de vorm van gedachten, in de vorm van westerse invloed. Snap je wat ik bedoel? Amen. En daartegen moeten we proberen te zien dat we ons leven, ons spiritueel leven behouden. Amen. Kunnen we allemaal recht staan. Ik eindig met 2 Timotheus hoofdstuk 4, vers 7. Amen. 2 Timotheus 4, 7. Kerk in Smyrna was een vervolgde kerk. Niemand weet wie het heeft gestart, die kerk. Waarschijnlijk Paulus, toen hij in Efeze was. En diezelfde Paulus heeft gezegd, op het einde van zijn leven, vlak voordat hij... voor de leeuwen werd geworpen ergens in de jaren 60 na Christus, onder het bewind van keizer Nero, die ken je wel. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Hij wist dat hij trouwens ging sterven. Hè? De wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid. Vers 8. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag. En niet alleen aan mij, maar aan al die naar zijn komst hebben uitgezien. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Dank u, Jezus. Amen. Laat me nog één getuigenis vertellen. Halleluja. En dan, halleluja, mag je tot de Heer komen. Er was dus een missionariskoppel die ging naar Afrika. Ze kwamen van de Verenigde Staten en ze zeiden, wij willen het werk van de Heer gaan doen in Afrika. Wij willen ons leven, dat we hier leiden, comfortabel leven, willen we opgeven. En we gaan daar de glorie en het koninkrijk van de Heer verspreiden onder de Afrikaanse bevolking. En ze namen hun kinderen mee en eens daar gekomen raakte een van hun kind, het was nog een jong kind, ik denk 6 jaar oud, raakte ziek aan een of andere tropische ziekte. Het was levensbedreigend, zodanig dat zijn koorts maar bleef stijgen. En op een dag, de missionaris was aan het bidden en uitroepen tot God. En hij riep uit tot God en zei, u heeft ons geroepen hier naar Afrika. We proberen gehoorzaam te zijn tot jou. En nu gaat onze kleine jongen misschien sterven omwille van deze tropische ziekte die hier heerst in Afrika. En hij voelde dat de Heer hem vroeg, waarom ben je naar Afrika gekomen? Zei de Heer tegen deze missionaris. En de missionaris antwoordde en zei, Heer, eerlijk, het is voor uw glorie. Het is zodat mensen u zullen leren kennen en u zullen aanbidden en van u zouden houden. Daarom zijn we gekomen. En hij voelde dat God antwoordde en hij zei, wel, is mijn glorie, dat je zegt dat je wil verspreiden, is mijn glorie meer waard dan het leven van je zoon? En hij dacht aan wat de Heer zei. En hij worstelde hier heel intens mee. En uiteindelijk zei hij, ja Heer, ik wil dat je verheerlijkt wordt, meer dan ik wil dat mijn zoon blijft leven. Ik vraag me af wat ik zou zeggen. Wanneer het daarop aankomt. Snap je wat ik wil zeggen? Ze zijn naar Afrika gegaan, maar ze hielden waarschijnlijk niet rekening met het leven, dat, hoe het daaraan toe gaat. En de Heer zei, je bent naar hier gekomen. Je wilt mijn glorie verspreiden. Ga je nu opgeven en terug naar je comfortzone gaan? Of ga je blijven verder doen? Is mijn leven van je zo, is je eigen leven meer waard dan de glorie van mij? Jezus zei, iedereen die me meer lief heeft, die jezelf meer heeft dan mezelf, je moeder, je vader, je kinderen, is mij niet waardig, zei Jezus. Het zijn harde woorden, amen. Ten harde woorden. En ik denk dat we daar niet zomaar van de ene moment op de andere naartoe kunnen komen en zeggen van, ja Heer, u bent meer waard dan mijn vader en mijn moeder en mijn kinderen en mijn eigen leven. Maar toch voel ik in de naam van Jezus, halleluja, dat we op een punt zo moeten komen, halleluja, dat we kunnen zeggen, Heer, het kan me allemaal gestolen worden. Halleluja, heeft me geroepen om uw glorie te verspreiden. Natuurlijk betekent niet dat we niet houden van onze ouders. Dat we niet houden van onze kinderen. We doen er alles aan om ze lief te hebben en ze tot de Heer te brengen. Maar het leven is het leven. En we zullen niet gespaard worden van trauma's die andere mensen meemaken. Christenen worden neergeschoold. Amen. Je kan in een kerk zitten en je kind kan je ontnomen worden door Satan. Maar zoals Job zei, gezegend is de naam van de Heer. Hij geeft en hij neemt weg. Ook al zal hij mij neerslaan, toch zal ik hem blijven prijzen. Ook al wordt alles mij ontnomen, halleluja, toch zal ik hem blijven prijzen. Halleluja. Kan je dat zeggen tot de Heer vandaag al? Kan je dit al zeggen tot de Heer? Ook al ga ik doorheen vervolging, Heer. Ook al ga ik doorheen een beproeving. Ook al word ik verleid. Ook al word ik getoetst en getest langs alle kanten, Heer. Ik blijf bij jou. Halleluja. Want ik wil die woorden horen. Ik wil die krans. Ik wil die lauwerkrans. Ik wil die overwinning op het einde. Ik wil rijk worden bevonden in uw ogen. Ook al ben ik armoedig en ellendig in de ogen van de wereld. Ik wil rijk worden bevonden door jou. Oh, wat een erge woorden om te horen. Ik heb u nooit gekend. Wat een erge woorden. Wat triestige woorden wanneer de Heer dat zou zeggen. Halleluja. Jezus, we danken u voor deze boodschap. Heer, we bidden voor onze vervolgde broeders en zusters overal ter wereld. We bidden niet dat hun vervolgingen zullen weggenomen worden, maar dat u een woord zal sturen, zoals u hebt gedaan aan de kerk van Smyrna. Dat ze weten wie u bent. Dat ze weten waarvoor u staat. Dat ze weten dat ze niet bang hoeven te zijn voor wat nog te wachten staat. Heer, ik bid voor de vervolgde christenen, voor de vervolgde broeders en zusters, dat we een voorbeeld mogen nemen aan hun standvastigheid. En wee de westerse kerk dat zich heeft overgeleverd aan comfort en aan een evangelie van voorspoedigheid, evangelie.